De maand was weer om. Het spijt me, het was weer veel te lang. Maar je bent er weer. Het is onderstroom. Het is de eerste maandag van de maand. En ik ben Alex en ik zit hier met Dennis Bos. En dat is eigenlijk alle informatie die je nu krijgt. Blijf hangen en heel veel plezier straks. Oké, zoals beloofd zijn we daar dus. Nieuwe maand, nieuwe onderstroom. Ik zit hier naast Dennis Bos. Dennis, superleuk om jou hier te hebben. Hoe is het?
Dankjewel, het gaat goed. Ik vind een warme zomer tot nu toe.
Ja.
Maar ik zit hier fijn.
Precies. Ik zit hier met jou omdat... Jij bent voor mensen die wat langer in de beweging rondlopen... ben jij een van de bekende geschiedkundige eigenlijk, die bezig is ook met linkse beweging, revolutionaire geschiedenis. En dat is dus super fijn en ik wil daar heel graag een platform aan geven. En in deze aflevering gaan we het eigenlijk niet nog op een heel specifiek ding in, maar gaan meer over hoe werkt dat dan en hoe zit jouw werk op dat vlak in elkaar? Mm-hmm. Waar kunnen mensen jou eventueel van kennen? En als ze jou daarvan iets kennen, hoe sta jij erin? Hoe pak jij het aan? En wat is mogelijk de meerwaarde daarvan? Tenminste, natuurlijk voor ons als activisten, als militanten, als et cetera. Ja. Dus ik ben ontzettend enthousiast. Kun jij iets vertellen over jezelf, wat je doet en hoe je daar terecht bent gekomen?
Ja, ik werk nu tegenwoordig alweer 20 jaar in Leiden aan de universiteit. Natuurlijk het conservatieve hellhole van Academisch Nederland. Ja, hoewel geschiedenis daar wel een uitzondering op is. Hè. Leo Lucas is bijvoorbeeld ook bij ons werkzaam. Mm-hmm. Maar Leiden dus. Ik ben opgeleid aan de UvA. Daar heb ik geschiedenis gestudeerd en ik ben daar gepromoveerd bij Pieter Roy. Op Nederlandse geschiedenis, mm-hmm. In mijn geval socialistische geschiedenis. En in mijn werk in Leiden geef ik dus college over de geschiedenis van Nederland, voornamelijk in de 19e en 20e eeuw.
Ja.
En als docent aan zo'n universiteit word je ook geacht eigen onderzoek te doen. En dat is eigenlijk toegespitst op de geschiedenis van, laten we zeggen, de linkervleugel van de socialistische arbeidersbeweging. En socialistisch bedoel ik anarchisten, communisten, linkse socialisten mee. Het gaat me steeds om die linkervleugel in onze verschijningsvormen.
Ja.
Meestal de Nederlandse geschiedenis en eigenlijk bij voorkeur de geschiedenis van Amsterdamse activisten. En daarbinnen dan wel weer met een sterke voorkeur voor Amsterdam-West.
Juist.
Want ik vind, je moet het terrein niet groot maken.
Nee.
Maar een paar kruispunten, daar heb je een levenslang genoeg onderzoek aan.
Nee, maar ook in Amsterdam-West kun je ook wereldberoemd zijn.
Dat vind ik ook. Zeker. Er komen hier een stel activisten vandaan, daar lik je je vingers bij af.
Oh, wat grappig. En superleuk. En interessant ook. Wij hebben elkaar nog niet heel vaak gesproken, maar voor mij ben je wel een naam die veel langskomt. Iemand die vaak als spreker wordt uitgenodigd, daarom bekend staat, maar die ook allerlei informatie vergaart die voor ons relevant is. En dat je ook probeert dat soort van terug de beweging in te brengen op een bepaalde manier. Dus daar heb ik het verder graag over. En hoe komt het nou dat we nu hier eigenlijk zitten?
Hoe komt dat? Dat komt omdat jij me gevraagd hebt.
Dat klopt.
En dat is omdat jij kwam luisteren naar een verhaal wat ik hield in het diepe donkere zuiden in Tilburg. Bij de kameraden van de Tilburgse Anarcho-Sociëteit.
Klopt.
Die daar een jaarlijkse 1 mei-viering hebben die ik al een tijdje mag opluisteren met verhalen. Maar dat is voor mij wel de essentie van het vak. Kijk, ik zit enerzijds natuurlijk in Leiden, daar word ik betaald. Dat is ook serieus werk. Maar het onderzoek wat ik doe, dat wil ik niet alleen beperken tot die studenten, die over het algemeen best wel geïnteresseerd zijn, maar niet met een passie voor de revolutie naar Leiden komen.
Nee.
Maar die geschiedenis die ik onderzoek is voor mij ook echt de geschiedenis van de beweging. En ik vind ook dat die geschiedenis, dat de beweging daar kennis van moet nemen, hebben.
Ja.
Dat de beweging daar de lessen uit moet leren, of in ieder geval trots op moet zijn, of bepaalde stommiteiten misschien wel kan vermijden als ze een tweede keer langskomen.
Ja.
Nou, vooruit de derde keer. Maar ik vind dus dat die beweging die geschiedenis moet kennen. Ik vind dat het mijn taak is om te helpen die geschiedenis dan ook in die beweging bekend te maken.
Ja.
En dat doe ik door te praten op, nou ja, op de hoogtijdagen die onze beweging nu eenmaal kent. Ik ben net weer uitgenodigd voor de anarchistische boekenbeurs.
Vet, wat ga je daar doen?
Een praatje houden. En waarover, dat, nou, daar komen we later misschien op terug. Maar ja, ik heb een mooi onderwerp in gedachten.
Prachtig.
Wat ik ook hier zou willen doen.
Prachtig. En dat is ook iets dat we vaak in de beweging, denk ik, zien. En soms lijkt het alsof we het gevoel hebben dat als iemand iets bedacht heeft en dat idee bestaat, dat dat dan genoeg is. Maar dat is natuurlijk niet. Je moet het naar de mensen toe brengen. Je moet het behapbaar maken, et cetera, et cetera. Ja. Anders telt het eigenlijk nog niet.
Nee, klopt.
Hoewel er natuurlijk heel veel werk in kan zitten, wat waardevol is, maar ja. En,
Max Nettlau, de aartsvader van de anarchistische geschiedschrijving. Die man die heeft zijn hele leven, zijn hele familiekapitaal uitgegeven aan het verzamelen van anarchistische documenten. Unieke krantjes, pamfletten uit de hele wereld. 4 opslagplaatsen wereldwijd waar al die kubieke meters papier in zaten.
Ja.
Ja, en hij wist dat hij dat vastlegde voor de toekomst, maar hij kwam nauwelijks tot schrijven toe. Hij heeft een paar dingen wel geschreven,
ja.
Maar sommige dingen werden dan gepubliceerd in handschrift. Weet je wel, gestilo's kopieerd.
Ja.
Dus in oplagen van 4 of 5.
En dat waren gewoon dan zijn notities waar nog helemaal niet een narratief of verhaal...
Nou, voor een deel ook wel hoor. Maar
oh, okay.
Ja, nee, dus hij heeft echt ook wel echte geschiedenis geschreven. Maar goed, dat is dus ontoegankelijk totdat iemand dat op papier zet of in een microfoon vertelt.
Precies, precies. Precies. En dat is heel, heel fijn dat je daar ook zelf deel aan werkt. En dat is ook een reden waarom ik jou zo graag hier op de podcast wil hebben. Dus dat is heel fijn. En dus vandaag gaan we meer kijken over, nou, wat is jouw aanpak in de rol van die geschiedenis? En hoe kijk jij daar tegenaan? Gewoon omdat we dat heel interessant vinden. En omdat het ook ruimte maakt om daar misschien ooit een gevolg aan te geven. Mm-hmm. Wil je iets verder vertellen over hoe dat werk voor jou er dan uitziet en wat jouw aanpak is?
Ja, als je het hebt over het onderzoek, dan heb ik... wat ik doe, doe ik echt al heel erg lang. Dus ik heb vanaf het eerste, na het tweede jaar van mijn studie geschiedenis, is het me gelukt om alle papertjes die ik moest schrijven, alle werkstukken, et cetera, om dat steeds te laten gaan over de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging. En dan in toenemende mate toegespitst op die linkervleugel, op Nederland, op Amsterdam. Dus dat is één aspect van wat ik doe. Kijk, ik heb collega's die in hun leven van alles en nog wat onderzoeken, over allerlei interessante aspecten een boek schrijven of artikelen. En ik vind dat knap, maar dat is dus niet mijn ding.
Nee.
Ik wil niet zozeer vooruit in de wereld als wel. Ik wil die wereld beter leren kennen. Dus ik blijf gewoon terugkomen op datzelfde onderwerp.
Met een beetje de anti-Malcolm Gladwell.
Ja, nou ja, ik kan ook niet anders. Ik wil dit helemaal niet. Ik moet dit gewoon zo doen.
Ja, ja.
Een ander aspect is dat mijn onderwerp heel klein is. En dat het heel specifiek gaat over concrete gebeurtenissen, concrete personen, straathoeken, clubjes, een anarchistisch eethuis. En het gaat dus bij mij nooit om grote vraagstukken, sociale wetmatigheden, als van waarom is het Noorden rijk en het Zuiden arm?
Ja.
He, van die world history onderwerpen die fascinerend zijn. Mm-hmm. En voor de beweging echt van groot belang. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat is niet wat ik kan. Dat is ook niet wat ik wil. Dat is niet waar ik blij van word. Dus bij mij gaat het echt om microgeschiedenis.
Microgeschiedenis.
Ik vind mensen interessant op het moment dat ik ze echt kan doorgronden. Mm-hmm. En ik verlies mijn interesse als ze aggregeren tot een wereldbevolking of tot zoveel miljoenen in een statistiek. Dus dat is, dat is wat voor mij het werken als historicus leuk maakt. Dus dat is nou eenmaal waar ik me op concentreer, op toeleg.
Ja. En even kijken, en je hebt dus, je gaat dus met die micro geschiedenis aan de slag. En je hebt mij wel eens verteld, want je vergelijkt het nu met iemand die een aantal kubieke meter aan archief ergens heeft staan.
Ja.
En ik vond dat heel grappig toen we hier eerder over spraken, dat jij eigenlijk ook die kubieke meters wel ergens hebt gemaakt.
In Giegen, ja.
Maar dat het er anders uitziet. En ik bedenk me dan zelf zo dat jij eigenlijk zo'n soort een soort grote eenarme gokapparaat hebt. En die fluister jij in een soort van mensen die iets hebben gedaan met de de arbeidsvoorwaarden van trambestuurders. Maar dan vooral dan de vrouwen met kinderen die dan meer tijd willen om ook al dit te kunnen doen. En dat daar van alles uitrolt.
Nou ja, dat werkt wel zo. Ik heb een database, maak ik nu al een jaar of 11. Die ben ik alsmaar aan het aanvullen. Met gegevens die mij treffen als interessant. Dus, en dat zijn, daar kunnen we straks later misschien nog wel over hebben, heel vaak gedigitaliseerde bronnen. Niet uitsluitend, maar heel vaak wel. En ik kan dus inderdaad in mijn database op zoek naar incidenten met de politie op dit kruispunt in Amsterdam-West tussen 1880 en 1940.
Ja.
Of alle conflicten in de Spaarndammerbuurt die gaan over het kalken van leuzen of het plakken van aanplakbiljetten.
Ja, ja, ja.
Of als ik een of andere socialist iets interessants zie doen in 1920,
ja,
dan gooi ik hem door mijn database en dan zie ik bijvoorbeeld dat zijn broer 10 jaar eerder ook al actief was in de beweging.
Ja, ja, ja.
En nou ja, dat is wel, dat is ook het voordeel van je zo lang toeleggen op één onderwerp,
ja,
beperkt terrein. Je leert wel inderdaad alles zo'n beetje kennen.
Ja, en ik vind het ook grappig, want ik voel me, als ik het zo hoor, er zit heel erg een combinatie tussen heel beperkt en gedisciplineerd zeggen, dit is mijn onderwerp. Ja. En anderzijds binnen dat terrein heel erg gewoon over alles enthousiast kunnen zijn en het gewoon toevoegen aan je dataset. En dan later op terug kunnen komen. Ja, ik weet helemaal niet. Ik was gewoon grappig. Ik dacht, laat ik eens lezen over deze winkelier met een halfbroer en een manke poot.
Ja.
En later komt daar gewoon iets uit.
Ja, nee, dat duurt soms. Soms duurt het 10 jaar. Ik bedoel, ik heb prachtige voorbeelden van iemand die in 1918 in de Sarfatistraat gewond raakt bij een schietpartij door het Nederlandse leger tijdens de vergissing van Troelstra. Revolutionaire demo in de Sarfatistraat.
Mm-hmm.
Vanuit de cavaleriekazerne wordt geschoten. Een van de gewonden is dan Willem Dame. Nou ja, dat is één interessant aspect. Maar vervolgens kom ik hem ook tegen. Dit is in 1918. Als hij een jonge vent is in 1893,
ja,
is hij de aanvoerder van een van de eerste werkeloze optochten.
Ja.
En raakt hij daar in het vizier van de politie.
Precies, precies.
Nog weer later ontvlucht hij Amsterdam, wordt hij soldaat in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger.
Ja.
Wordt hij weer terug naar huis gestuurd omdat hij een beetje krankzinnig is.
Ja, ja,
de rest,
ja,
van zijn leven zit hij alsmaar in paviljoen 3 in het Wilhelmina Gasthuis.
Mm-hmm.
Totdat hij in 1941 voor het laatst genoemd wordt in politierapporten omdat hij zich tot 3 keer toe heeft geprobeerd te verdrinken in het Oosterpark.
Oh jee, ja.
Nou ja, dan heb je dus een heel leven. Waarmee je begon in die schietpartij in 1918 in de Sarfatistraat.
Ja.
En dan blijkt dus daarvoor en daarna van alles zich te hebben voorgedaan. Wat een interessant aspect is.
Ja, ja, ja.
Hoeveel socialisten zijn er eigenlijk die een verleden hebben in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger? Dat zijn er nogal wat. Want als je geen kansen had, maar wel ambities, dan kon je altijd nog met het KNIL naar Indië. En dan kon, ja, je daar ervaringen op doen en weer terugkomen. En sommigen kwamen dus echt als geradicaliseerde anti-imperialisten terug.
Ja.
En werden op grond daarvan actief.
Ja, ja, ja.
De dingen die ik vind, kan ik meestal niet van tevoren verzinnen.
Nee.
Dus ik heb geen vraag. Ik ga gewoon kijken, wat tref ik aan? En uit die vondsten en de combinatie van die vondsten,
ja, ja,
daar,
ja,
ontstaat een verhaal met een vraag van hoe zit dit nou eigenlijk?
Ja, precies. Ja. Oh, wat grappig. Wat grappig. Dus als je eigenlijk helemaal niet soort van de sturing hebt om heel gericht iets uit te zoeken, kun je als je de dingen die je dan tegenkomt gewoon goed indexeert, kun je achteraf doen alsof je heel, ja, goed gericht gezocht hebt.
Ja, precies. Dat is de truc, hè? Want mijn collega's en ik zelf ook, we vertellen onze studenten, goed historisch onderzoek,
ja, ja,
staat en valt met een goede onderzoeksvraag. Nou is dat ook wel waar, maar we dwingen ze dus om te beginnen met een onderzoeksvraag. Uh-huh. En dat zou ik zelf niet kunnen. Nou ja, en op basis van ervaring kan ik natuurlijk wel het een en ander verzinnen. Maar het is niet hoe ik graag werk.
Nee, nee,
die vraag,
nee,
blijft belangrijk, maar die komt bij mij echt voort uit de combinatie van de verschillende vondsten in het archief of in de bronnencollectie.
Ja, ja. Ja, interessant. En we hebben het erover gehad dat binnen dit soort werk wat je doet, in die microgeschiedenis van het heel specifieke terrein, van de linkervleugel van de socialistische arbeidsbeweging in Amsterdam, maar dan ook in Amsterdam-West, wat vroeger niet zo heel groot nog was.
Mm-hmm.
Daar heb je ook een aantal thema's die je vaak tegenkomt en of waar je je vaak op richt. En je noemde dus bijvoorbeeld ook al net zoiets van bijvoorbeeld de levensloop van zo'n figuur, bijvoorbeeld zo'n, ja, Willem Dame. Dus vaak de levensloop en waar gaat die persoon door en door en door.
Ja.
Klopt het dat je vaak meer op de persoon bent en minder op bijvoorbeeld de organisaties of de projecten, ja, of de groepen?
Ja, het begint bij mij heel vaak met een biografische belangstelling. Dat begon bijvoorbeeld mijn werk als historicus begon daar ook mee. Mijn eerste boekje is een biografie van een Amsterdamse Joodse linksradicaal, Barend Lutheraan. Heel lang geleefd, 92, ja, geworden. als jong maatje nog Domela horen vertellen over vegetarisme. Maar ook nog de tijd meegemaakt van de rivaliteit tussen Moskou en Peking in de jaren 1960. Hè? Dus
wow.
Die beeldbreedte. En goed, ik heb een boekje over zijn leven geschreven. En ik doe heel graag biografisch onderzoek.
Ja.
Maar sommige plekken zijn ook heel geschikt om mijn... om die nieuwsgierigheid te bevredigen. Ik doe nu onderzoek naar een anarchistische ontmoetingsplek in de jaren 1890 in Amsterdam, in de Nieuwe Nieuwstraat. Dat is een adres waar echt nou, ongeveer 8 jaar lang, van alles tegelijk gebeurt.
Ja.
Dus het is een café van drankbestrijders. Het is een vergaderlokaal. Er wonen mensen op kamers. Mensen maken daar allerlei plannen. Er gebeurt van alles. Worden allerlei functies ontwikkeld die de beweging later ook is gaan voortzetten. Er zit een sociaal raadsman. Iemand bij wie je aan kunt kloppen met vragen over... ja, ik heb dit conflict met mijn baas of met de huurbaas. Wat kan ik hier juridisch mee doen? Nou, zo iemand zit daar dus aan een cafétafeltje. Maar er worden ook prachtige radicale en ook hele ludieke acties bedacht.
Ja, ja, ja.
Het is ook een vertrekpunt voor gemaskerde knokploegen die agenten afstraffen op de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Ja,
dus het is echt een heel compleet broeiend actiecentrum.
Wow.
En dan vind ik het dus, die plek vind ik dan interessant.
Precies.
In combinatie met de mensen die daar komen.
Ja, ja, ja. Dus soms richt je juist op de persoon als een soort biografisch ding. Ja. En soms of juist op een plek en wie er dan allemaal langskomt op zo'n soort van knooppunt.
Ja,
iets dat een tijd lang een knooppunt kan zijn of juist maar heel kort.
Ja.
Ja. En zijn er andere thema's die vaak aan hem terugkomen? Of een interesse, een thematische interesse die je nog hebt?
Wat ik heel interessant vind aan onze beweging, ik zeg even onze, hè, maar die radicale beweging. De combinatie van directe actie en ook niet uit de weg gaan van fysieke confrontaties of geweld tegen objecten. De combinatie daarmee met enorm streven naar leren en zelf verbeteren, ontwikkelen, boeken lezen, podcasts maken over ingewikkelde theoretische kwesties. Daar zit een soort dubbelheid in. Enerzijds is er een vrij spontane fysieke kant aan die beweging, aan die activisten. En anderzijds zit er die kant in van naar serieuze studie en ideeën achter ons optreden. Nou, niet iedereen staat in gelijke mate, maar je vindt die twee aspecten meestal wel terug in al die bewegingen.
Ja,
en dat zijn ook dingen die ik heel interessant vind. Wat eruit voortkomt is bijvoorbeeld de confrontatie ook tussen arbeiders en intellectuelen of mensen uit burgerlijke komaf. Ontzettend interessante strijd altijd, omdat je enerzijds bent bondgenoot, maar er blijft ook altijd een soort conflict sluimeren.
Ja.
En soms komt dat aan de oppervlakte van klassensentiment. Van je kan het wel allemaal mooi vertellen.
Je
hebt nog nooit een fabriek van binnen gezien. Nou ja, dat soort aspecten van de beweging vind ik ook heel interessant. En vooral om ze te onderzoeken als langs de weg van concrete gebeurtenissen.
Ja.
Dus een ruzie met een intellectueel. Wat voor scheldwoorden worden er gebruikt voor die volgevreten zatte bourgeois? Hoe rechtvaardigt die intellectueel dat hij denkt dat hij het beter weet dan arbeiders? Nou ja, dat soort dingen vind ik dan heel fascinerend om uit te zoeken.
Ja, ja, ja. En interessant. Je zei dat je niet zo heel erg gericht bent op soort van de grote theoretische strijden die daar tussen zeg maar, verschillende takken van de beweging of verschillende bewegingen plaatsvinden. Waarom niet?
Ja, ook uit een soort restantje proletarisch sentiment. Hendrik Gerhard, de aartsvader van het socialisme in Nederland, echt in de tijd van Bakunin en Marx, die heeft Marx een keer ontmoet in Amsterdam.
Ja.
En Marx was heel onaardig tegen hem. Gerhard was een kleermaker.
Ja.
En over Das Kapitaal zei Gerhard, onbegrijpelijk dat die man daar honderden pagina's voor nodig had. Dit wisten we allemaal na een dag in de fabriek.
Ja, ja,
of in de werkplaats dan. Nou ja, vanuit dat resentiment heb ik vind theorie interessant hoor. En ik vind het nog veel belangrijker dan dat het interessant is. Maar het is niet mijn ding.
Ja.
Ik vind die ideeënstrijd interessant als context. Maar ik vind veel interessanter wat er gebeurt met die ideeën op het moment dat ze half verteerd worden weergegeven in een kroegruzie in de Jordaan. Ja. Waarbij de ene kroegganger zichzelf beschouwt als individueel anarchist. En de ander zegt, ja, maar dan moet je ook Kropotkin lezen. Jij Kropotkin lezen? Nou ja, begin maar eens met... Nou ja, en dat soort doorcijpelen van ideologie vind ik eindeloos veel interessanter dan de echte debatten die er zich afspelen.
Precies. Interessant. Ja, ik ben dus misschien meer dan jij met, waarschijnlijk sowieso ja. meer dan jij met dat soort theorie bezig. Ik ben bijvoorbeeld ook aan het schrijven over dingen, over wat is het individu en waarom zijn wij het niet. en meer van dat soort van filosofisch-achtige thema's.
Ja.
Maar ik herken ook een bepaalde soort van frustratie. Dat soms heb ik het gevoel dat mensen in de beweging allerlei dingen willen ophangen aan heel abstracte, theoretische huizen, gebouwen.
Mm-hmm.
Terwijl die dingen eigenlijk veel meer gaan gewoon over hoeveel mensen heb je geflyerd. Is het je inhoudelijke analyse van kapitalisme waar iets mee is?
Mm-hmm.
Of je opvatting daarover? Of is het je opvatting over hoe de correcte soort organisatievorm eruit moet zien?
Mm-hmm.
Of ging het er gewoon om dat er te veel ruzie intern was? Of dat het niet genoeg lukte om de verschillende mensen die ermee werkten te motiveren of samen te brengen om je boodschap veel uit te dragen? Gaat het niet gewoon om de kracht erachter?
Of dat het je niet lukt om in de vergaderingen ook vrouwen een keer het woord te laten voeren?
Bijvoorbeeld,
dat soort, ja. En nou ja, die botsingen vind ik interessant.
Ja,
het moment waarop die theorie inderdaad in de praxis belichaamd gaat worden, dan gebeurt er van alles.
Dat
vind ik spannend. En het interessante daarvan van deze beweging is juist ook dat er een heel aantal mensen, zeg maar als zonder formele schoolopleiding, heel ver komen, ook in theoretisch opzicht. Ik heb een werkloze elektricien gekend in de Stalinistische beweging, die niet stopte bij Marx, maar ook Hegel was gaan lezen. Ja. En dan wel in het Duits natuurlijk.
Dat zijn
interessante figuren. En dat is ook heel specifiek voor ons milieu of het soort milieus waarin we bewegen. Dat mensen ook heel vaak hun eigen route vinden in het leven.
Ja.
En langs allerlei dwaalwegen tot kennis, tot inzicht komen.
Dat is ik hoop binnenkort ook op te nemen over een soort van radicaal leren. En ook hoe we leren in de beweging en de invloed van zeg maar, radicale ideeën op verschillende onderwijs, filosofieën, et cetera.
Ja.
Maar als we er nu zo over praten, dan heb je inderdaad, als je om je heen kijkt, je hebt gewoon klassieke soort van scholingsprojecten soms.
Ja.
Maar ook heel veel dingen die krijg je soort van half mee in een discussie ergens.
Mm-hmm.
En dan ga je maar een Wikipedia-pagina ergens over lezen. En dan ga je daarna dat weer teruggebruiken in die discussie. En dan komt daar iets uit. En je leest een keer een artikeltje ergens over. En sommige mensen gaan ook daadwerkelijk boeken lezen.
Mm-hmm.
Maar die verschillende takken daarvan en gewoon dingen die je soort van on the go meekrijgt.
Yeah.
Samen wordt dat iets wat een over de hele beweging een bepaald soort scholing is. En dan kun je zeggen, hoe goed is het? En daar analyse over maken. Maar het vindt plaats op al dit soort verschillende manieren door elkaar.
Ja, zeker.
Interessant. En als je dan niet zo op die theorie zit, zie je dan in bijvoorbeeld hoe die dingen zich uiten, praxis, of in soort van hoe mensen met die ideeën aan de slag gaan. Zie je daar ook verschuivingen in of veranderingen?
Ja, nou ja, dat is een van de dingen die ik heel fascinerend vind, dat er nieuwe uitvindingen worden gedaan. En ik denk nu in de eerste plaats, logischerwijs aan praktische uitvindingen. Maar gewoon de allereerste keer dat in Amsterdam een socialistisch pamflet tegen de muur werd geplakt. Dat was een briljante ingeving. Hoe verzin je het?
Dat deden ze daarvoor niet.
Nee, dat bestond niet. Totdat iemand bedacht, ja, we hebben die oude krant. Wat zullen we ermee doen? Ja, we kunnen hem weggooien. We kunnen hem ook aan de muur hangen. Dan gaan mensen hem misschien lezen.
Het eerste
aanplakbiljet uit de socialistische geschiedenis in Nederland. Maar goed, op heel veel terreinen worden dingen voor het eerst bedacht.
Ja.
Soms worden dingen ook heruitgevonden. Soms zie je de rol van migratiestromen. Dus bepaalde aspecten van de socialistische cultuur. Ik heb dat in een boekje over de Parijse Commune uitgezocht.
Ja.
Hoe bepaalde herdenkingspraktijken door Europa verspreid raken. Omdat mensen voor hun werk of als politiek vluchteling de grenzen overgaan. En hun socialistische praxis uit Parijs of uit Berlijn meenemen naar een achterlijk gat als Amsterdam.
Ja,
waar vervolgens de mensen het oppikken. Of niet natuurlijk.
Ja.
Dus dan zie je ook weer ook die ideeën en culturele vormen. Dat lijken abstracties, maar ze worden alsmaar belichaamd, ontwikkeld en overgebracht door concrete historische personen op concrete plekken tijdens een bepaalde vergadering.
Precies, precies.
En dan wordt het voor mij levende geschiedenis op het moment dat die mensen ermee bezig zien, zeg maar.
Ja, interessant. Ik vind het wel fijn om, zeg maar, meer dan jij om met die theorie bezig te zijn, maar ik vind wel altijd belangrijk dat die dingen erin terugkomen. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over die theorie en die discussie, dan wordt die verbinding met, maar wat doen ze nou eigenlijk echt?
Yeah.
Of hoe ziet dat er in de structuren eruit? Of hoe komt dat naar buiten? Mm. Dat wordt vaak zo losgelaten dat het voor mij bijna niet meer interessant is. Ja. En dat het wat eigenlijk pas weer wordt wanneer je dat wel meeneemt. En bijvoorbeeld heel veel dingen van hoe een bepaalde tak van de beweging eruit ziet, die zitten helemaal niet in de tekst van hun beginselen.
Nee.
Er is bijvoorbeeld, weet ik veel, dat Trotskisten altijd zo'n bordje, zeg maar, in de achterkant, in de kraag van een t-shirt steken. Ja. Heeft Trotsky nooit gezegd. Nee. Dat staat nergens van men nemen nee. een plakkaat, maar dat doe je dan op een kartonnen ding met een stok. En die steek je dan in je t-shirt. Dat staat nergens, maar het is wel deel van die praktijk. Ja. Doen ze allemaal.
Ja, nou, dat is waar. Ik heb zelf een tijd. Dit is echt een ding. Ik denk meteen aan de internationale socialisten. Maar ik zat zelf een tijd lang in een andere trotskistische secte. Met een sterke aanwezigheid in Groot-Brittannië. Daar de militant, de groep rond het militantblad. En die hadden allerlei dingen ontwikkeld. Die wij dus in Nederland ook gingen doen.
Ja.
En dat waren allerlei kleine praktische dingen rondom de vergadering of optreden.
Precies.
En dat is wel grappig om te zien hoe dat werkt. Ja.
En ik denk dat het vaak ook belangrijk is om dat soort dingen juist uit te spreken en te zeggen. Maar dit is ook een deel van die praxis, ook al staat het niet in de tekst van het ding. En om dat expliciet te maken, zodat je het ook anders kunt evalueren en de verschillen en de overeenkomsten kan zien.
Mm-hmm.
Heel leuk. En ik heb hier staan marginale radicalen. Wat is dat en waarom staat het hier?
Ja, ik zou dat een soort samenvatting. Ik denk dat dat een soort samenvatting is van wat mij fascineert in de geschiedenis.
Ja.
Dus het zijn mensen die echt voor radicale oplossingen staan. Voor een radicale levenshouding hebben. Tot radicale acties bereid zijn. Dus mensen die daardoor gewoonlijk niet erg veel carrière maken binnen de beweging.
Ja.
Heel vaak ook niet erg serieus worden genomen in de geschiedenis. Dus in die zin zijn ze marginaal.
Juist. Het gaat niet over dat radicaal zijn je marginaal maakt. Of dat de beweging altijd marginaal is geweest of zou moeten zijn. Het gaat over binnen die beweging mensen die eigenlijk marginaal lijken of zijn.
Als je een ding wilt onderzoeken, dan kan je dat op verschillende manieren aanpakken. Dus je kunt met een appelboor naar de kern op zoek. Maar je kunt ook de buitenkant, de marge, bekijken. En daar definieert een verschijnsel zich ook. Dus dat wat er aan de buitenkant gebeurt, leert je ook iets over wat er dan niet marginaal is binnen die beweging.
Ja.
De mensen die wel functioneren, die zijn dus kennelijk anders. En nou ja, dat heeft ook te maken gewoon met mijn interesse in mensen die niet helemaal in de pas lopen.
Ja.
Ik bedoel, voor mij het summum van oninteressante socialisten, zou ik maar even zeggen. En dat is volkomen onterecht, zeg ik er meteen bij.
Ja.
Dat is de penningmeester.
Ja.
Want daar staat en valt alles mee in deze maatschappij. Met de penningen, met de kas. Ja. En die man die dat beheert is, als je geluk hebt, iemand die heel goed kan rekenen. Iemand die plichtsgetrouw die cijfers bijhoudt. Iemand die dat geld goed beheert. En dus dat is iemand met, ja, je stelt je daar meteen een wat kalme, niet heel uitgesproken, beetje saaie man van een jaren 50 bij voor. Tenminste, ik wel.
Oké.
Okay. Dat is wat anders dan een barricadestrijder.
Ja.
En ik vind penningmeesters vaak wel interessant op het moment dat ze er met de kas vandoor gaan. Want dan doen ze dus iets onverwachts. En er zijn er heel wat. Dat is een probleem in de beweging. Die beweging die organiseert mensen met een heel laag inkomen. En gaat fondsen creëren die dat weekinkomen ver overstijgen. En dan moeten die mensen dus de verleiding weerstaan om iets met dat geld te doen wat de beweging niet wat voor had bedacht. Dus op het moment dat soort functies gaan knarsen met hoe mensen daadwerkelijk leven, dan wordt het voor mij interessant.
Ja.
Dus radicaal en marginaal, die twee dingen samen, is voor mij zeg maar de essentie van het soort mensen dat ik graag onderzoek.
Precies,
en het soort organisaties ook.
Interessant. Ja, wat hebben jullie al gesproken? Ik vind de penningmeester heel interessant. Ik wil heel graag meer penningmeesters vinden. Mensen die ook het interessante erin zien en een soort van de geleidelijke ontwikkelingen naar de toekomst kunnen kijken. En de saaie soort van politieke bijbaan die ze erop nahouden, daar zeg maar hun passie in kunnen zien en dat betrouwbaar kunnen doen, zodat andere mensen daar verder mee dingen kunnen doen, zodat dat de spontane dingen en de doorlopende, zogenaamd saaie dingen, dat die elkaar aanvullen en dat daar meer uit voortkomt. Ik vind dat ontzettend interessant.
Je hebt gelijk.
Maar dat is inderdaad een andere situatie. Maar dat is ook natuurlijk gewoon, wat vind je persoonlijk leuk? Niet iedereen hoeft alles heel leuk te vinden, zolang je waardeert dat mensen de verschillende dingen die nodig zijn doen.
Ja, precies. Kijk, en ik heb natuurlijk die baan in Leiden aan de universiteit. Ik moet wel een beetje leuk maken voor mezelf ook.
Ja, precies. Even denken. Er zijn nog een aantal andere dingen die je ook noemde. Want zeg maar, als je kijkt naar die marginale radicalen, wie zijn er dan marginaal vaak? Want je zei, nou, de secretaris, de penningmeester vaak niet.
Nee.
En degene die een boek schrijft, niet.
Nee.
En degene die wordt uitgenodigd om op de ceremoniële jaarlijkse bijeenkomst een speech te doen, die is eigenlijk niet marginaal.
Nee, maar er zit achterin die zaal waar Herman Gorter die grote congresreden houdt.
Ja.
Daarachterin zit iemand te vloeken en die denkt dat hij het beter weet.
Ja.
En in sommige gevallen is dat nog waar ook.
Ja.
En die etterbak die elk congres weer zit te etteren, die je kent als, oh, daar heb je hem weer. Die is interessant omdat hij ook een rol vervult in het geheel.
Ja, ja.
En dus, nou, wat ik ook heel interessant vind, bijvoorbeeld, kijk, de beweging bestaat, of we kennen hem als een verzameling vaak formele organisaties. Maar achter die organisaties, achter het lidmaatschap, achter, nou ja, de organisatiestructuur, zitten vaak verborgen structuren die ook in heel grote mate bepalen wie er wel meedoet en wie niet.
Mm-hmm.
Ik heb dat geprobeerd te onderzoeken voor Amsterdam in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan zie je dat die socialistische clubs die ontstaan zijn, de mensen zijn daar formeel lid van, maar ze kennen elkaar al veel, veel langer.
Ja.
Omdat ze niet zozeer collega's zijn als wel in hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. Dus ze kennen elkaar letterlijk van de werkplek. Omdat ze samen naar school zijn geweest, omdat ze in dezelfde straat opgroeien, omdat ze elkaars neven zijn.
Ja.
En dat soort netwerken, die zeg maar informele netwerken, buiten de structuur van de beweging zelf, die vind ik interessant om te onderzoeken, omdat je daar inderdaad ook allerlei vormen van continuïteit vindt, die niet bestaan als je kijkt naar de geschiedenis van die organisaties.
Ja.
Dus mensen doen hun ding een leven lang, doen dat een leven lang in verschillende organisaties, maar doen in feite hetzelfde als wat ze hun vader hebben zien doen.
Ja.
En dat vind ik fascinerend, hoe die informele netwerken zeg maar doorwerken in wat je achteraf herkent als de beweging.
Precies, precies. En zeker tegenwoordig heb je natuurlijk, je hebt allerlei formele verbanden en meer of meer informele verbanden. Maar in allebei heb je natuurlijk dat gewoon er gewoon andere van die informele verbanden bijspelen. Dus inderdaad vriendenclubs, families, allerlei dingen inderdaad. En dat iets een formeel verband heeft, betekent niet dat er informele dingen niet meer opeens spelen of zo.
Nee, en soms ook van grote invloed zijn. Ik bedoel, ik kan verschillende politiek-ideologische scheuringen aanwijzen, waarbij in feite een familieruzie werd uitgevochten, hè, met de taal van grote ideologen.
Ja.
Hoe kleiner de club, hoe groter die kans daarop is. Maar er zijn een paar prachtige voorbeelden van.
Ja.
Van dingen die er achteraf uitzien, ook voor internationale historici, als grote ideologische debatten, bijvoorbeeld in de rare communistische bewegingen, de meest radicale marxisten, de bijna anarchisten van de marxistische traditie. Nou, er zitten een aantal scheuringen in die in die clubs, die waren al heel klein, maar het kon altijd nog kleiner. In één geval is de scheuring tussen de ene groep waarvan de aanvoerder een zuster heeft.
Ja.
Die is bezwangerd door de aanvoerder van de andere groep.
Ja.
Zonder dat ze getrouwd waren.
Ja.
En daar zit dus een strijd tussen een broer en zijn zus en zijn aanstaande niet getrouwde zwager.
Ja.
En dat is de bron van het conflict, waar dan vervolgens prachtige theoretische vergezichten uit de Duitse traditie bij worden gehaald. Nou ja, dat vind ik wel fijne dingen om te ontdekken.
Precies, precies.
En ik denk dat iedereen die een tijdje meeloopt in de beweging herkent dit principe natuurlijk. Dat je ruzie hebt met, of dat mensen je niet aanstaan, dat je niet door één deur kunt.
Ja.
En dat krijgt dan vanzelf een ideologische lading.
Je moet eens denken aan een anekdote over Lenin. Dat die zeg maar in de bolsjewistische partij natuurlijk allemaal dingen aan het manoeuvreren en mensen aan het heen en weer aan het schuiven was zoals hij deed. En dat hij daartoe op een bepaald moment maar toen een boek heeft geschreven over de filosofie die bepaalde soorten wiskunde die daaraan ten grondslag ligt.
Mm-hmm.
En waarom daarom bepaalde takken van wiskunde eigenlijk, als je het zo bekijkt, inherent reactionair zijn. Laat nou toevallig een van mijn soort van rivalen of mensen waar ik niet zo blij mee ben in de partij, dat aan te houden. Nou, het is maar belangrijk dat, maar goed dat Lenin zo inhoudelijk heel erg veel gaf.
Precies.
Om wiskunde. En dat zo echt heel belangrijk vond, dat hij dat idee daarover heeft ontwikkeld. En wat toevallig nou, dat een bepaald politiek gewin hem kon bieden, dat hij dat op dat juiste moment uitbracht.
Ja, nou, dat is briljant.
Briljant.
Ja,
nou, wat mooi als je het maar heel goed op de inhoud.
Precies. Stalin heeft ook prachtige dingen geschreven over de taalwetenschap. Bleek hij dan hoogbejaard opeens ook te kunnen. Dus, ja,
ja, precies. Net als, maar het gaat om de wetenschap om zijn eigen waarde, inderdaad. Ja. En ik moet ook vaak denken bij marginale radicaal, dus inderdaad mensen die niet graag op het podium staan, maar die eigenlijk achter de schermen heel veel mensen verbinden, heel veel dingen mogelijk maken, heel veel mensen op weg helpen. Ik ken inderdaad een aantal mensen die heel vaak dat soort rollen vervullen. Maar dat is ook niet het enige wat jij met marginaal bedoelt. Soms zijn het ook mensen wiens verhaal worden uitgewist of nog meer. Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, er zijn bijvoorbeeld heel veel vrouwen die een rol hebben gespeeld waar die gewoon geen plek in de bronnen hebben gekregen. Of althans, die door historici nooit in die bronnen zijn teruggezien.
Ja.
En daar kun je tegenwoordig iets aan veranderen. Daar moeten we misschien nog over hebben. De digitalisering van historische bronnen biedt wat dat betreft een enorme mogelijkheid. Er zijn allerlei momenten waarbij tientallen vrouwen op straat actief zijn. Ja, en niet herkend worden als een beweging of als historisch van belang. En dat, nou ja, vrouwen is één voorbeeld, maar er zijn er veel meer van. Dus.
En zou je zeggen dat er een soort moedwillig uitwissen in is? Of dat er ergens, je zich net, zoals je het net zegt, van dat vrouwen die actief zijn op straat, dat niet erkend werd als een politiek iets? Of?
Ja, zeker. Het kon worden afgedaan als typisch vrouwelijk hysterisch gedrag. He, een oploopje van kwaad geworden vrouwen, zoals vrouwen nu eenmaal kwaad worden. Ja. Dus daar hoef je als man geen aandacht aan te besteden.
Dus het serieuze grote woord politiek hoefde daar niet opgeplakt te worden.
Dat is toch niet politiek? Laten we wel wezen. Dit gaat over de boodschap, het aardappeloproer van 1917. Een aardappeloproer in Amsterdam, kunnen we het nog wel eens over hebben, uitgevochten door vrouwen. Niet als politiek herkend, maar tegelijkertijd in datzelfde jaar 1917 breekt er ook in Petrograd een aardappeloproer uit, ietsje eerder, in februari. En dat is het begin van de Russische revoluties.
Ja, dan is het wel politiek.
En precies. Ja. Maar dat is dus, als je leest over de Russische revolutie, dan moet je wel goed opletten om die vrouwen voorbij te zien komen. Want die zijn er even, maar het wordt pas interessant als er soldaten gaan overlopen, mannelijke arbeiders gaan staken. Dus je die aanzet, daar wordt snel overheen gekeken.
Ja.
En je kunt dus tegenwoordig, dankzij gedigitaliseerde historische bronnen, kun je al die vergeten groepen, die kun je opnieuw onderzoeken.
Ja.
De
19e
eeuwse en 20e eeuwse staat, die is nou eenmaal ontzettend gefixeerd op het administreren van alles en iedereen. En er is dus van heel veel mensen heel veel vastgelegd.
Dat
was altijd niet te vinden in een onafzienbare zee van papier. Maar dankzij digitalisering van dat papier kun je nu heel gericht zoeken.
Dus
die naamloze vrouwen, kun je ze een adres geven. En hoeveel kinderen hadden ze dan op het moment dat ze daar stonden? Hoeveel van die kinderen hebben ze volwassen gekregen? Daar kun je dus een hoop, hoop nieuwe inzichten aan ontlenen.
Interessant. Ja, ik wil sowieso nog terugkomen op die digitalisering.
Ja, zeker.
Je noemde dat ook dat biografische. En als je kijkt naar het biografische, wat zijn dan dingen die jou trekken aan zo'n biografie? Zeg maar van mens tot mens of van...
Ja, wat ik interessante figuren vind, zijn meestal figuren waar weinig over geschreven is. Figuren die soms bewust, soms per ongeluk vergeten zijn. De anarchistische beweging in Nederland rond 1900, toch wel een van de hoogtijdagen van die anarchistische beweging. Domela Nieuwenhuis was er nog met een eigen blad, de Vrije Socialist.
Friesland en Drenthe vol.
En Amsterdam-West ook. Mm-hmm. De Jordaan en de Kinkerbuurt, Spaarndammerbuurt, zat vol met anarchisten. En op dat moment, 1899, 1900, is er opeens een nieuwe frontvrouw. Voor het eerst komt er een vrouw op de voorgrond te staan in die anarchistische beweging. Die komt vanuit het niets.
Ja.
Die was eerst kleuterjuf op een nonnenschool.
Ja.
Hartstikke katholiek.
Ja.
En er is over haar nooit veel geschreven, maar ze is 2 jaar lang ontzettend prominent. Ze spreekt op podia naast Domela. Ze schrijft de voorpagina artikelen in Domela's krant De Vrije Socialist.
Aha.
Daar heeft ze een eigen extreem radicale toon. Die voert ze ook op toneel. En die vrouw die is... ik moet daar nog onderzoek naar doen, maar ze is razend interessant. Ze schrijft uiteindelijk een boekje, pendant van Domela's memoires van christen tot anarchist.
Ja.
Zij keert dus weer terug van het zondige pad, wordt weer katholiek, extreem vroom, en schrijft een prachtboekje van anarchist tot katholiek.
Ja.
Dat is een autobiografisch boekje, een soort sleutelroman is het tegelijkertijd. Allerlei namen zijn versleuteld, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar wat, ik heb dat boekje uitgeplozen en gecontroleerd. Alles wat controleerbaar is, klopt gewoon. En ze beschrijft op die manier dus de anarchistische beweging van binnenuit, vanuit een vijandig perspectief, maar wel echt heel erg eerlijk en heel erg in groot detail.
Ja.
En zij, wat zij onder andere doet en wat er achteraf ook wordt kwalijk genomen, is dat ze met verschillende mannen een verhouding heeft. Ook een aantal van die mannen die getrouwd zijn. Ja. En dat ze dat openlijk doet en dat die huwelijken stuk gaan. Dus ze heeft ook een eigen anarchistische seksuele moraal. Die leeft ze ook. En dat wordt haar door die anarchistische kerels ook kwalijk genomen.
Ja.
Nou ja, en dat speelt, zit allemaal in dat boekje, zit allemaal in dat leven. Over die vrouw is nooit wat geschreven.
Nee.
Super fascinerend, interessant. De bronnen liggen klaar.
Ja.
Haar brieven aan Domela zitten gewoon in het archief.
Ja.
En dat archief is gedigitaliseerd. Dus als je nu even doorklikt naar IISG, Archief Domela Nieuwenhuis, zoeken op de brief van Henriette Hogeveen, dan vind je haar prachtige kleuterschool, juf en handschrift, haar eerste brief aan Domela.
Wow.
Wilt u mij leren socialist te worden?
Nou goed dan. Ja. Wauw, ja. Wauw, nou, vet.
En dat ligt dus allemaal klaar.
Wauw. Oké, okay. Ja, heel vet. En dus ook dus de mensen die lange tijd actief zijn, of mensen die soort van kortere tijd actief zijn en opeens van alles doen en dan weer soort van de beweging uitgaan. Wat ook interessant is, dat is eigenlijk van alle tijden is dat soms het geval is, dat soms het leven zo loopt.
Ja.
Ja. Je kent ook van als je af en toe zo iemand kent die iedereen kent, dan krijg je ook allemaal van die verhalen van iemand bijvoorbeeld die een tijd in Nederland was, maar daar niet vandaan komt en dan meeloopt met een groep of een organisatie en er eigenlijk heel weinig doet. Of lijkt daar niet heel actief iets te doen. En dan dat hij met die informatie, met die dingen teruggaat naar het eigen plek of naar de nieuwe plek waar hij gaat wonen. En dat hij daar opeens een soort zekerheid of een soort inspiratie losbarst. En dat hij dan opeens schijnbaar heel veel opgestoken heeft en dan opeens allemaal dingen gaat doen, terwijl het in die andere context dan leek alsof die persoon niet zo heel veel gedaan kreeg.
Ja, mooi.
Ja,
levens zijn niet zo, het zijn geen heilige levens. En ook de geëngageerde geschiedschrijving van de beweging is heel vaak op zoek geweest naar nastrevenswaardig heldendom.
Ja.
Domela Nieuwenhuis is natuurlijk een held omdat hij die ontwikkeling heeft van christen tot anarchist. En hij is levenslang is hij in touw geweest, levenslang offers gebracht, et cetera. Dat is allemaal, het is logisch dat dat interessant is voor een beweging. Maar het is natuurlijk ook interessant dat er mannen zijn die in hun jonge jaren heel actief zijn. Daarna niks meer doen, maar wel hun idealen in stand houden. Ja. En als ze dan vervolgens heel oud zijn en overlijden in het krantje van hun oude kameraden, als die beweging oud genoeg is geworden, worden herdacht als de jongen van 20 die, nog kameraden, die als eerste dit of dat deed.
Dat zijn
dus mensen die ook in die beweging een rol hebben gespeeld. Die in dit geval dus niet eens die idealen ontrouw zijn geworden, maar gewoon een ander leven zijn gaan leiden dan dat van een activist.
Ja.
En de beweging is dan een prachtige schepper van bronnen daarover. Dat is het mooie. Hè? Twee socialisten bij elkaar gaan zitten, anarchisten, communisten, noem maar op, dan heb je al een krantje.
Ja.
En dat krantje wordt allemaal zorgvuldig bewaard. En we hebben het geluk in Nederland dat we in Amsterdam het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis hebben.
Ja.
Kilometers plankruimte met obscure anarchistische krantjes.
Ja.
Ja, en daar ligt dus al die informatie in verborgen over allemaal echt geleefde levens.
Ja.
Ja.
Prachtig. En als je dus zo'n persoon volgt, zie je dan ook vaak een soort van aansluiting van de ene persoon naar de andere?
Ja, je ziet wel netwerk als je dat bedoelt. Dus dat mensen ook elkaar opvoeden in een bepaalde richting. Of is dat niet waar je...
Ja, een beetje. Ja, eerder zei je een keer zoiets van, ik vind het ook heel interessant om te kijken soort van naar de generationele overdracht.
Oh, zeker. Zeg maar. Ja. Ja, wat je dus echt ziet is dat bepaalde veteranen, als ze niet meer zo actief zijn, dat ze nog wel een kring van jonge bewonderaars om zich heen hebben. En dat ze op die manier echt ook van invloed zijn na hun eigen activisme op een nieuwe generatie.
Ja.
Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik in de jaren 80 nog Stalinist was. Daar hadden we dus oude kameraden, die hadden nog in het verzet gezeten.
Ja.
Nou, dat waren een soort levende heiligen.
Die,
die konden geen ongelijk hebben, want hij had nog in het verzet gezeten.
Ja, ja, ja.
In het gewapend verzet, nog beter.
Ja, ja,
dan
ja,
had je
ja,
helemaal, was je voor altijd aan de goede kant. Nou ja, dat soort mechanismen vind je ook in andere bewegingen. Ik bedoel, Ja, ik moet nu denken aan een prachtige vergadering ter herdenking van de Parijse Commune.
Aha.
In Brussel, even buiten Nederland. Maar het verslag van die vergadering vermeldt heel nadrukkelijk dat de herdenking van de Commune dit jaar een geweldig succes was. Want er was een oude Parijzenaar met wel 5 kogelwonden in zijn arm. Dus die is op het toneel zijn arm gaan laten zien van ja, ik was erbij, jongens en meisjes.
Wow,
en dat alleen al geeft zo'n vergadering natuurlijk een enorme lading, kan ik me voorstellen.
Ja,
dat je iemand lijfelijk ontmoet, nou ja, dat soort dingen gebeuren.
Ja. Grappig. Ja, heel interessant. Heel interessant. Oké. Nou ja, duidelijk. Dus ik denk dat het heel duidelijk is wat er in je focus is. Ja. Heb jij het idee dat je daarmee ook iets mensen verder helpt? Of krijg je dat te horen van mensen? Zeg maar, wat... Want natuurlijk, zeg maar, jij wordt betaald voor je werk.
Ja.
Dus dat is mooi. En je vindt het leuk.
Ja.
Voor mensen die nu actief zijn, wat hebben zij eraan?
Ja, nou ja, ik probeer ze te vermaken als ik een praatje houd. Maar ik denk dat er ook... Ik word regelmatig benaderd door mensen die in hun eigen familie bijvoorbeeld gestuit zijn. Op een oud-oom die socialist was. Of nu net weer nazaten van een familie van anarchistische sigarenmakers.
Oh,
dus de Van Wolravens, echt 3 generatie anarchistische sigarenmakers. Nou ja, en ik denk dat het een achterkleinzoon of iets is. Die is dat nu aan het uitzoeken. En die kan ik dus helpen met het wijzen op interessante bronnen. Hè, waar vind ik?
Ja, ja.
En dat vind ik een hele interessante manier om iets met mijn kennis en mijn vaardigheden te doen.
Ja.
Buiten zeg maar, het betaalde circuit. En dat zou ik eigenlijk willen, dat veel meer zou gebeuren. Omdat er gewoon zoveel te onderzoeken is.
Ja.
Dat ik dat in mijn eentje echt niet allemaal af ga krijgen.
Ja.
Even los van het feit dat ik heel lui ben. Maar ik bedoel, ik praat liever dan dat ik zit te schrijven.
Ja.
Maar er is gewoon heel veel te onderzoeken. En als mensen in de beweging interesse hebben voor dat verleden. Dan is het tegenwoordig echt heel veel makkelijker om zonder een opleiding tot historicus. Om zelf onderzoek te gaan doen.
Ja, en dat, want je had het over dat digitaliseren, dat maakt eigenlijk heel veel mogelijk.
Maakt heel veel mogelijk, maakt het ook mogelijk om reddeloos te verzuipen in een eindeloze hoeveelheid data.
Ja.
Maar met een paar handgrepen kun je dus wel leren onderzoek doen. En kun je, ik bedoel, als je nu de website Delver opent en je kiest zoeken in De Vrije Socialist, een anarchistisch krantje van 1898 tot 1940. En je gaat daarin zoeken naar iets wat je nu aan het doen bent. Ik weet niet, wat ben je aan het doen? Je bent leus aan het kalken. Hè? Met je spray can. Hoe zat dat toen?
Ja.
Nou, gooi in Delver door alle jaargangen van de Vrije Socialist het zoekwoord schilderen of kalken of wat je verder aantreft. En je ziet hoe zich dat ontwikkeld heeft.
Hoe er
op het idee is gekomen om op de uitkijk te staan als er 's nachts wordt gekalkt.
Precies, precies.
Hoe leuk het is om die agenten emmer met kalk te laten dragen als je naar het bureau wordt gebracht en dan zogenaamd te struikelen zodat die kalk over zijn schoenen en zijn uniformbroek heen klettert. Dingen die we allemaal hebben gedaan, maar die zijn toen dus ook bedacht en uitgevonden. En
ja.
En dat is het soort onderzoek wat je eigenlijk met een paar tips vooraf en een beetje gezond verstand kan iedereen dat doen.
Precies, precies.
En er zijn heel veel... Kijk, Delver is een hele goede instap, maar er zijn heel veel meer bronnen gedigitaliseerd die daar die je heel veel verder kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, bevolkingsregister, is voor Amsterdam bijvoorbeeld helemaal gedigitaliseerd.
Ja.
Nou ja, ik trek systematisch dat allemaal na van al die socialisten.
Ja.
En ik kijk bijvoorbeeld ook als ze trouwen, wie dan de getuigen zijn op het huwelijk.
Ja, ja, ja.
Dus kun je allemaal met 1 klik op de knop zien. En dan kun je dus netwerken reconstrueren.
Ja, precies.
En dat, kijk, op het moment dat Domela Nieuwenhuis getuige is bij je huwelijk, terwijl je zelf in geen enkel boek ooit wordt genoemd.
Je komt nooit in Friesland.
Nee, het is een Amsterdamse anarchist die trouwt. En Domela Nieuwenhuis, met 2 mindere goden, is getuige op je huwelijk. Dat betekent je binnen de Domela Nieuwenhuis, in zijn eigen visie, betekent hier dus iets. Bijvoorbeeld dat je moeder zijn huishoudster is.
Mm-hmm.
En dat er dus in Nederland een familie is die de wandelstok van Domela heeft georven, omdat moeder zijn laatste huishoudster was.
Ja, ja.
Nou ja, dat soort dingen komen dus heel makkelijk aan de oppervlakte dankzij de digitalisering.
Ja, ja.
Politiearchieven, rechtbankvonnissen, de Centrale Inlichtingendienst, zeg maar, mm-hmm, de BVD van het Interbellum. Dat is allemaal gedigitaliseerd, alles wat daarvan is. En daar kun je dus een heleboel mensen in terugvinden.
Precies, precies, precies. En je hebt eerder verteld van, nou, ik ben eigenlijk niet zo bezig met de grote analyse en de theorie, et cetera. En je wil het niet afdoen aan dat werk, heel duidelijk, prima. Maar wat voor soort dingen brengt jouw werk dat niet brengt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Heeft het wel enige zin? Wat ik denk, wat ik er zelf aan ontleen, wat ik er zelf in zie, zeg maar, in de dingen die ik opschrijf als ik klaar ben met het onderzoek, dat zijn zeg maar de meer sociale en culturele en psychologische aspecten van de mensen binnen de beweging.
Ja.
En voor mij is de centrale vraag, waarom worden mensen actief?
Ja.
Want als je objectief kijkt, als je als arbeider je leven wilt verbeteren, dan kun je een heleboel dingen doen. Je kunt gaan inbreken, je kunt gaan slijmen bij de baas, je kunt heel zuinig gaan worden, je kunt zelf ondernemer worden.
Klopt.
Allemaal dingen die je kunt doen om je leven beter te maken. Iets wat pertinent niet werkt, is actief worden. Dan word je ontslagen, dan word je uit je huis gezet door de huisbaas, je krijgt klop van agenten, je familie spuugt je uit. Er zijn allerlei negatieve aspecten.
Ligt natuurlijk aan de context, maar het is dus best wel een hoge lat.
Heel vaak,
er zijn natuurlijk mensen die een succesvol arbeidsorganizing traject hebben meegemaakt, daarmee hebben en bijvoorbeeld daarmee hoger loon en dan wel voorwaarden hebben gewonnen. Ja. Dat is waar.
Ja, maar dat is
het is niet het gebaande pad. Nee. Er zijn risico's aan. Iedereen gaat je vertellen wat een onzin. Doe eens iets serieus, doe iets echt.
Ja,
en
maar
vaak
jij
gaat het ook mis.
Wat jij schetst is inderdaad wel de situatie van na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Als die arbeidersbeweging heel succesvol wordt geïncorporeerd in het staatsbestel. Dan kun je natuurlijk als doctorandus bij binnen de FNV carrière maken. Dat is allemaal herkenbaar. Maar die eerdere generaties, daar was dat sociale activisme was gewoon een recept voor tegenspoed.
Ja.
Voor geweld.
Maar waren er niet toen ook mensen die met hun strijd dingen wonnen? Toch? Ja. Ik bedoel niet, want wat je zei, ik probeerde helemaal niet de persoon die jouw werk heeft te schetsen. Zeg maar.
Nee.
Ik probeerde de mensen te schetsen die zeggen, nou, wij trambestuurders, we willen eigenlijk best een uurtje minder werken per dag.
Ja.
Weet je wel, de 8-uurige werkdag, het weekend, dat soort dingen zijn natuurlijk wel gewonnen door strijd.
Ja, zeker. Nee, en dat is natuurlijk vooruitgang. Zeker waar. Maar kijk, de trambestuurders die nooit naar de vergadering van de vakbond gingen, nooit contributie betaalden, die mochten na afloop van die strijd ook een uurtje minder werken.
True, ja.
Dus die waren slimmer.
ja.
Die precies. Maakten die vrije tijd, gingen ze voetballen of weet ik veel, suikerzakjes plakken. Dus er zijn een aantal...
Er zijn heel duidelijk andere factoren die...
Ja.
Waarom? Wat maakt iemand echt actief?
Precies. En dat is natuurlijk voor de beweging zelf ook een cruciale vraag.
Ja.
Hoe komt het dat wij ons allemaal uit de naad werken, terwijl de overgrote meerderheid van onze medesloebers hele andere dingen doet?
Ja.
Die gaat nota bene naar de Olympische Spelen zitten kijken. Hoe stomzinnig kun je worden? Nou, dat is dus een centrale vraag. En ik denk dat mijn onderzoek naar die concrete mensen, plekken, gebeurtenissen...
Ja.
Iets kan laten zien van de mensen die actief worden. Hoe komt het? En dat is niet één antwoord.
Nee.
Dat is ook niet een vaste formule. Maar er zijn allerlei wegen waardoor je ziet dat iemand in zijn leven het besluit neemt. Oké, vanaf nu, ik ga me nu inzetten voor dit ideaal of voor dit doel. En dat heel concreet onderzoeken geeft je dus een soort handgrepen van hoe mensen tot activisme komen.
Ja.
En dat zou je dus in de toekomst ook kunnen, dat zou je kunnen herkennen in je dagelijkse werk, in de beweging.
Ja. Ondanks dat er niet maar één antwoord is. Is er misschien een voorbeeld dat je zou kunnen noemen van iets dat je dacht van, nou, dat heb ik toen iemand mee kunnen geven. Of dat heeft iemand voor mijn gevoel toen kunnen gebruiken. Of ze hebben gezegd, oh, dat was eigenlijk...
Dat is wel een hele cruciale vraag. Een beetje, misschien een beetje makkelijk antwoord. Maar ik heb in Tilburg een keer een lezing gehouden over 1 mei.
Ja.
Over de geschiedenis van 1 mei. En dat is uitgegroeid tot een Tilburgse traditie die elk jaar groter wordt.
Ja, ja,
de laatste
ja, ja,
keer
ja.
bij. Nou ja, dat. Ik weet het niet. Waar ik ook altijd wel naar streef, is mensen trots laten worden op ons verleden.
Ja.
Het verleden van onze strijd. En ik denk dat dat lukt.
Ja.
Dat ik er wel in slaag om iets over te brengen van de heroïek en van de extreme menselijkheid van onze voorgangers.
Ja.
En daar kun je kracht aan ontlenen. Of...
precies. Want ik stel nu een aantal kritische vragen, omdat ik zeg maar, omdat jij het ook echt soort van, wat van in hoe je het zegt, klinkt het ook dat soort van de, dat je zegt van, nou kijk, als je deze mensen bestudeert, dan kun je zien dat, oh, soms worden juist deze soort figuren actief. En misschien kan iemand die nu aan het organiseren is, daar iets mee. Dat is een bepaald soort nut. Maar ik vraag het natuurlijk niet om te zeggen van volgens mij is er helemaal geen nut. Of als ik dit nu zo hoor, laat dan maar zitten. Mm-hmm. Ik vind jouw werk heel nuttig. Maar dat zeg maar, los van dat ik denk dat mensen dat soort lessen ook kunnen trekken, denk ik dat het inderdaad heel belangrijk is om wel die geschiedenis te vieren. Om dingen te onthouden. Omdat ons sociaal gedeeld geheugen is ook op zichzelf een politiek strijdtoneel. Er is een reden waarom we doodgegooid worden met soldaten van Oranje. En dat niemand weet dat de straatbordjes in Osdorp, dat dat allemaal communisten zijn. Ja. Want het is de verzetsbuurt. Dus het zijn vrijwel uitsluitend communisten.
Ja.
En hier en daar een anarchist, maar dat is wel minder. Er is een reden waarom die geschiedenisvertelling zo wordt ingekleurd. En wel onze eigen verhalen vertellen en onthouden. En ze menselijk maken, zodat wij een verbinding kunnen voelen met iets dat langer teruggaat. Ja. Omdat die verbinding er ook gewoon is, dat is heel belangrijk. En in kapitalisme en in uitbuiting en vervreemding is ook het gevoel van isolement is een onderdeel daarvan.
Ja.
En als we dat aan de officiële vertellingen overlaten, dan zouden we ons compleet vervreemd voelen van die boeren die in de middeleeuwen gewoon ten strijde trokken tegen de adel. En die toen verslagen zijn en in de fabriek getrapt om onze huidige situatie van kapitalisme op te wekken. En dat is ontzettend belangrijk. Het gevoel van die verbinding en de inspiratie die je eruit kan trekken, ook als dat niet een heel specifieke, concrete les is, dat is een ander soort waarde die je ook niet zomaar uit de grote strijd kunt vinden. Of als je het kunt vinden, dan is het misschien omdat je, zoals ik, iemand bent die van sociale theorie houdt en die een verbeelding heeft die hem leidt tot het schrijven van sci-fi fantasy dingen, omdat ik heel snel dat soort processen vermenselijk of op zichzelf al interessant vind. Maar voor heel veel mensen, en eigenlijk ook stiekem voor mij, is het toch interessanter of fijner of voelt het echter als je het hoort over die echte mensen.
Mm-hmm.
Vooral als eentje je bed overgrootmoeder is.
Ja, ja, zeker. Nee, dat maakt, het maakt geschiedenis invoelbaar. En brengt mensen terug op de voorgrond die heel vaak buiten beschouwing zijn gelaten.
Ja.
En dat kan op zichzelf dat kan al heel inspirerend zijn. Ja.
Ja. Eén reden waarom we zo stilstaan bij wat jij allemaal doet en hoe en wat jouw aanpak voor geschiedenis is en wat de waarde daar dan mogelijk van is, is natuurlijk dat ik het heel fijn zou vinden als jij de kans hebt om hier af en toe wat meer over te vertellen en dan specifiek een ding in te duiken.
Ja.
Dus mogelijk gaat dat dan nog een keer terugkomen. En dan hoor ik dat, dan deel ik dat heel graag met de wereld. Is daar nog iets dat je daarover kwijt zou willen?
Nou ja, ik zou heel graag hier terugkomen. Ik zei al, ik ben lui. Dat betekent in de praktijk vooral dat ik niet heel snel schrijf. Ik schrijf wel graag, doet wel altijd pijn. Maar ik heb veel meer verhalen in mijn hoofd dan ik op papier kwijt kan.
Ja.
Dus ik kom ze graag hier ook vertellen. Ook een manier om het vast te leggen. En misschien ook een manier om mensen te inspireren om zelf ook onderzoek te gaan doen. Dus ik heb wel een heel aantal ideeën van mooie verhalen die ik dan hier graag met jou en de luisteraar wil komen delen. Wil je een voorproefje?
Ja, heel graag. Heel graag.
Die Henriette Hogeveen, waar ik het net over had, de plotselinge rising star van het anarchisme in Nederland in de jaren rond 1900. Daar zou ik heel graag bijvoorbeeld meer over willen vertellen.
Ja.
Maar ik ben ook bezig met een prachtig groepje anarchisten in de jaren 1897, 98. Net ietsje eerder dan Henriette. Maar het zijn een stel Amsterdamse jonge jongens, 20 jaar oud, met een eigen weekblaadje. 4 pagina's weekblad, elke zaterdag weer vers van de pers.
Aha.
Verkopen ze zelf op straat. Wordt een geweldig geruchtmakend schandaal. Want het is een blaadje vol met schandalen over de Amsterdamse elite.
Aha.
Amsterdamse politie arresteert de straatverkopers. Geweldige, de wetgeving wordt aangepast om deze jongens te kunnen bestrijden.
Aha. Wow.
En ik heb veel onderzoek gedaan naar wie zijn die jongens. Nou, hun aanvoerder is Manke Bram. En een van de medewerkers is Pietje Megens. En dat is ook nog eens de uitvinder van de pepperspray. Maar dan een anarchistische variant.
Oh, dus wow.
Over deze jongens en hun krantjes zou ik graag ook een keer komen vertellen.
Deze jongens met hun op straat gesleten wekelijkse smutblad
ja.
Over de grachtengordel elite.
Precies, ja.
Wauw, prachtig. Ja, ik ben heel benieuwd.
Ik ben
heel benieuwd. En en als er nog andere dingen langskomen, dat komt. En ik ben dus heel blij. Ik vind deze discussie sowieso fijn om te hebben, omdat ik graag praat over de ideeën, de geschiedenis en wat geeft ons continuïteit en inspiratie. En kracht. En ik blijf er ook altijd op hameren, zeg maar, onze eigen motivatie en hoe we ons voelen. Dat is op zichzelf al een strijdperk.
Ja.
Wij worden constant, zijn er pacificerende en ontmoedigende krachten op ons in aan het werken. En dit soort verhalen zijn een van de dingen die daar tegenin kunnen komen. En om daar ook met jou over te praten, is een voorrecht en een genot.
Ik kijk er naar uit. Ik heb er zin aan.
Hartstikke fijn. Ik hoop dat jij het thuis ook leuk vond. En dus mogelijk binnenkort meer van Dennis. En anders hoor je op de maandag iets anders met mij. Heel veel plezier nog. En als die sirene nog gaat, onthoud dat ik dan weer iets nieuws voor jou heb. Fijne maand allemaal. Ik weet niet of jij dat kent, of dat mensen dat van jou herkennen. Maar dat als je hebt van, oké, nu zijn we aan. Mm-hmm. Dat er dan opeens een andere Dennis naar boven komt.
Ja.
En dat je dan anders spreekt. Heb je dat heel erg?
Ja, ik denk het wel. Ik ben bang van wel, ja.
Ja.
Want als ik ook spreek, dan heb ik daar achteraf nauwelijks herinneringen aan. Dan zit ik echt zo in mijn hoofd op zoek naar dat verhaal. En dat komt er dan ook automatisch uit. En dus
dat
treedt
grappig.
Een beetje buiten mezelf.
Dat is grappig. Dat vind ik ergens, ik spreek niet zo vaak als jij natuurlijk, maar ik vind het ergens wel herkenbaar. Ook als ik een liedje zing of zo. Dat je dat soms dat het eigenlijk een beetje zo weg is bijna.
Ja,
grappig. Nee, ik heb wel mensen gehad die letterlijk zeggen, oh ja, dan ben je echt zo de presenteerstem aan het opzetten.
Ja, ja.
Oké, doe maar weer.
Grappig.
Ja, nou goed.